Het gebed van Jezus in Gethsemane. Gemeente van de Heer Jezus Christus, er zijn gebeurtenissen die het verloop van de geschiedenis van mens en wereld enorm hebben bepaald. Zo zie je dat je jezelf afvraagt hoe het leven geweest zou zijn als ze niet hadden plaatsgevonden. En zo zou je kunnen denken aan wat er gebeurde op 6 juni 1944, zogenaamd D-Day, wat de geallieerden een groot offensief in Frankrijk tegen de Duitse bezetter startte. D-Day, een dag waarop de beslissing viel. Je zou kunnen denken aan het jaar 1989, de val van de Berlijnse muur. De IJzeren Gordijn na 40 jaar werd opgeheven. Of nog wat verder terug in de tijd, de Eerste Wereldoorlog, de slag bij Waterloo, de onafhankelijkheidsdag in Amerika, allerlei gebeurtenissen in de geschiedenis die van groot belang zijn geweest. Ze staan allemaal in de geschiedenisboeken vermeld. En er zullen natuurlijk ongetwijfeld nog meer momenten zijn als je verder teruggaat in de tijd. Maar er is één gebeurtenis die in al die geschiedenisboeken niet zult tegenkomen. En dat is de gebedsworsteling van Jezus in Gethsemane. Die staat alleen in de Bijbel, geen enkel geschiedenisboek te vinden. Maar wat daar gebeurt in de hof van Gethsemane is zo belangrijk, daar wordt het lot van de wereldgeschiedenis en van ons heil beslist. In die worsteling daar in Gethsemane, dat gebed van Jezus, daar staat de toekomst van mens en wereld op het spel. Zo spannend is wat daar gebeurt. Zo'n aangrijpend gedeelte. En ja, we vallen er vanavond zomaar in, maar ik hoop dat ik u erin kan meenemen. Want wat Matthäus beschrijft, we staan er als het ware ja, van een afstand naar te kijken naar Jezus die zich terugtrekt en die bidt. Met een op gepaste afstand, met een zekere eerbied, want helemaal doorgronden kunnen we het niet. Wat daar in Gethsemane gebeurt, dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven. En sowieso is dat natuurlijk ook moeilijk als je met verdriet en lijden wordt geconfronteerd van anderen. Je probeert als je dingen hoort, als mensen iets vertellen, empathisch te zijn en mee te leven. Maar wat die ander precies voelt, wat door die ander heen gaat, wat die ander meemaakt, dat is soms maar zo lastig te peilen, want jij bent die ander niet. En je voelt ook dat je dan op afstand staat. En ik zal nooit vergeten dat jaren geleden, toen we pas getrouwd waren, met mijn vrouw op vakantie waren in Tsjechië. En we bezochten een van die concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog die daar waren. En tijdens ons bezoek kwamen we iemand tegen die in het kamp had gezeten. Die had zijn nummer nog op de arm. Dat liet hij zien, het kampnummer. En dat maakte diepe indruk. En tegelijkertijd durfde hij er haast niet naar te kijken. Iemand die aan de lijve had ervaren wat het was. Tegelijkertijd het ook had overleefd. Die tekens op zijn huid, die maakten indruk. En wat de Heer Jezus doormaakt in Gethsemane is ook niet makkelijk te begrijpen. We staan op een afstand, maar het is wel goed dat we er samen over nadenken, want het is wel voluit evangelie. Zo belangrijk, de beslissing die daar valt. Want wat als Jezus nee had gezegd? Hoe zou dan de geschiedenis van de wereld zijn verder gegaan? Dan hadden we hier met z'n allen niet gezeten. En als we dit gedeelte zo op ons laten inwerken, dan vallen twee dingen op. En dat is, het eerste is de heftigheid van het gebeuren. De heftigheid van het lijden van Jezus hier al in de hof. Dat is het eerste punt. En het tweede punt, de vraag die dat oproept, waarom al in Gethsemane? Waarom zoveel strijd al in Gethsemane, voordat het kruis eigenlijk pas, dat kruis moet nog komen, maar waarom hier nu al zo heftig lijden? Dat is het tweede punt. En Het derde punt is meer praktisch. Wat nut ons dit? Hoe is nou deze geschiedenis voor ons tot troost als we morgen weer gaan werken? Allereerst de heftigheid van het lijden. Er is in deze geschiedenis iets opvallends. En dat is dat het enorm heftig is. Jezus heeft zijn discipelen naar de overkant van Jeruzalem, de Olijfberg, genomen. Naar Gethsemane, een hof. Oliepers betekent dat woord. Aan de oostkant van Jeruzalem. En daar kwam hij wel vaker. Als de Heer Jezus even de mensen wilde ontlopen, als hij alleen wilde zijn met zijn vader, dan ging hij daar naar die hof om te bidden. En hij neemt zijn discipelen met zich mee. En hij gaat daar die hof in. Maar drie van hen, Petrus, Jacobus en Johannes, neemt hij nog verder mee. Hij laat de groep op een bepaalde plek achter. En met die drie gaat hij nog een stapje verder. Drie discipelen, ze zijn de kroongetuigen. En dat was niet de eerste keer, dat weten we misschien wel. De Heer Jezus had ze vaker meegenomen. Als ze in het huis komen van het dochtertje van Jairus, dat is overleden, dan mogen ze mee het huis binnen, deze drie. En dan zien ze hoe Jezus haar weer tot leven wekt. En op de berg van de verheerlijking, als de Heer Jezus de glans van de hemel hem doorstraalt, zijn deze drie er ook bij. En nu, in de hof van Gethsemane, neemt hij ze ook weer apart. Hij heeft ze nodig. Hij heeft hun steun en hun gebed nodig. En dan vertelt Matthäus dat als Jezus die hof verder inloopt, als de grote groep achtergebleven is, vers 37, dan neemt hij ze mee en dan staat er, toen begon hij bedroefd en zeer angstig te worden. Op het moment dat Jezus met deze drie discipelen verder loopt, gebeurt er iets met hem. Zozeer dat hij zegt, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Op het moment dat hij verder die hof in loopt, valt er iets op onze heiland. Een angst, een zwaarmoedigheid die hem teneerdrukt. Iets dat bijna gelijk staat, zegt Matthäus, met de verschrikking van de dood. Zodanig dat hij er haast onder bezwijkt. En de evangelisten Marcus en Lucas, deze evangelisten vertellen dezelfde geschiedenis. En Marcus zegt dat hij zeer verbaasd en zeer beangst begon te worden. Twee hele sterke werkwoorden. Als je ze letterlijk moet vertalen, is de Heer Jezus helemaal ontsteld. En hij verliest, volgens Marcus, zijn zelfbeheersing. Bijna. Er is een commentator die erover opgemerkt heeft dat deze drie apostelen, deze drie discipelen, getuigen zijn, en zo zegt hij, van de psychische desintegratie van hun meester. Ik vind dat te sterk uitgedrukt, maar iets daarvan is wel waar. Er gebeurt iets met de Heer Jezus wat hem totaal ontreddert. Mijn ziel, mijn psyche is omringd, omgeven door de dood. En Lucas vertelt eraan toe op het moment dat Jezus die hof verder inloopt en bidt, dat hij bloed zweet. Jezus heeft op dat moment extreme angst gehad. Toen hij met ze verder ging, begon hij, zegt Matthäus, bedroefd en zeer beangst te worden. En wat is daar aan de hand? Wat gebeurt er op dat moment? Nou, het is in ieder geval niet dat de Heer Jezus, dat er dingen zouden gaan gebeuren die nieuw voor hem waren. Dat hij angst had voor het onbekende of zo. Want hij had zijn discipelen er vaker op gewezen, hebben het vanmorgen ook al gehoord, dat hij steeds weer zei, ik ga naar Jeruzalem, ik zal overgeleverd worden, ze zullen mij kruisigen. Alles wat er na dit gebeuren zou plaatsvinden, dat wist de Heer Jezus. Maar dat is ook niet, het is niet het onbekende wat op hem afkomt. Maar wat maakte zijn lijden dan zo bijzonder, zo anders? Er waren natuurlijk wel meer mensen gestorven, martelaren, voor hun geloof. En sommigen zelfs met opgeheven hoofd. Maar hier is Jezus die zeer beangst wordt en zelfs op de grond gaat vallen. Wat maakt het lijden van Jezus dan zo anders en zo zwaar? Matthäus zegt, dat heeft te maken met de beker. In dat gebed van Jezus' vader, Indien deze beker, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker, deze beker, bidt Jezus, aan mij voorbij gaan. Vader, kan die beker niet aan mij voorbij gaan? Vader, moet ik die beker ook echt drinken? Dat wat het lijden van de Heer Jezus zo anders maakt, is dus die beker. En die beker is een beeld van de toren van God. Over de kwaad en de zonde van de mens. In vroeger tijd werden mensen soms veroordeeld tot de dood en dan moesten ze de gifbeker leeg drinken. Van de filosoof Socrates is dus ook bekend dat hij daarmee om het leven is gekomen. Hij moest een beker met gif drinken, dat deed hij met opgeheven hoofd, met allerlei dingen nog bij gezegd, de gifbeker. In het Oude Testament is de beker een beeld voor het oordeel van God. Hij waarschuwt zijn volk, hij waarschuwt de volkeren daaromheen als ze niet naar hem luisteren, als ze hem blijven ongehoorzaam te zijn, dan komt de beker van de toren over hen. Dan zullen ze te maken krijgen met zijn oordeel. Als ze doorgaan met zondigen, als ze al die waarschuwingen van de profeten in de wind zullen slaan. Als de Heer Jezus dus in die hof van Gethsemane verder loopt met die drie discipelen, valt dus op hem die beker, die toren van God. Jezus begint op dat moment te ervaren dat God zich van hem afkeert. Want hoe straft God de zonde? Nou, de Bijbel vertelt dat het hart van ons mensen van nature niet het contact wil zoeken met God. Dat we ons eerder voor hem afscherpen, bij hem vandaan willen. Dat zit zo diep in ons mensen dat we van nature niemand boven ons willen hebben. We willen ons en kwaad is. En wat is nou de straf die God geeft? Is dat hij het menselijke hart geeft wat het verlangt. Dat hij laat gebeuren. Jouw wil geschieden. Wat God doet en hoe hij de zonde straft, dat staat heel helder beschreven in 2 Thessalonicenzen 1 vers 9. U zou die tekst er eens bij moeten zoeken. 2 Thessalonicenzen 1 vers 9. Ik lees hem even voor. Er staat dit. Schrijft Paulus in zijn brief. Zij die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, voortdurend niet gehoorzaam zijn, zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Het eeuwig verderf. En wat is dat dan? Er staan er twee. Er staat er een dubbele punt en dan zegt de apostel: weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. 2 Thessalonicenzen 1 vers 9. Weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Wat is de straf, wat is het eeuwige verderf? Dat je verwijderd wordt van het aangezicht van God, dat je verwijderd wordt van zijn nabijheid, de heerlijkheid van zijn aanwezigheid. Zijn oordeel is dat God zich terugtrekt en dat je aan jezelf wordt overgelaten. En wat er dan met je gebeurt, dat kun je niet met een pen beschrijven. Als Gods straf bestaat uit het verwijderd zijn van God, dat je niet meer in gemeenschap met hem kunt staan. Dat is dramatisch. Want wij mensen zijn juist geschapen om met de Heere God verbonden te zijn. Onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, zei Augustinus. Totdat het rust verbonden is met u. Wij zijn gebouwd, we zijn aangelegd op de liefde van God. Op zijn aanwezigheid. En als we dat niet hebben, dan kunnen we het leven niet langer meer dragen. Mensen zeggen wel dat ze zonder God kunnen leven, maar als die echt zich van ons zou terugtrekken, dan is het niet minder dan de hel. Als mensen kunnen wij de aanwezigheid van God niet missen. Zoals de bloemen vandaag op die zonnige dag naast de zon ook water nodig hebben, zo hebben wij die liefde en die nabijheid van God ook nodig. En de Heer Jezus, hij heeft altijd geleefd in de open verhouding met zijn vader. Die nabijheid van zijn vader was altijd om hem heen. Jezus ontving als mens al zijn kracht zijn genade en zijn liefde voortdurend van zijn vader en kon hij het ook uitdelen. Maar op het moment dat hij met zijn drie discipelen verder loopt, dieper de hof in, trekt God zich terug. En ervaart hij, begint hij het oordeel van zijn vader te ervaren. Toen hij zijn ziel tot God wendde, toen hij zijn vader aanriep, Abba, toen was er ook in de hof van Gethsemane niemand. Toen hij zijn ziel tot God wendde, was er niets en niemand, want de hemel is stil. En in de hof betreedt Jezus het donker van de afwezigheid van God. Je zou kunnen zeggen, met dat hij verder die hof binnenloopt, treedt hij de poort van de hel al naar binnen. De afgrond van het niets waar God afwezig is. Er was niets anders dan duisternis van de Godverlatenheid. Niet alleen straks bij het kruis, maar nu al in Gethsemane valt de angst van de hel op Jezus. De plek waar zijn vader niet is. En dat is de beker die hij moet drinken. De ervaring dat zijn vader zich heeft teruggetrokken. Zoals Psalm 116 zo indringend zegt, ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik ondervond benauwdheid. Ik was omringd door droefenissen. Jezus gaat de duister van de hel binnen. Zijn vader is afwezig. Vlucht. En dat niet alleen. Het is ook het moment dat de machten van het kwaad zich in Gethsemane op Jezus storten. He, want hij vraagt aan zijn discipelen. Jullie moeten met mij waken. Jullie moeten met mij bidden. Waak en bid. Vers 41. Opdat u niet in verzoeking komt. De peirasmos. De verzoeker. Opdat je niet verleid wordt door de verzoeker. Want Jezus wist als hij daar Gethsemane binnengaat. Dat alle machten van het kwaad zich ook nog eens op hem zou storten. Als zijn vader zich terugtrekt. Is de ruimte vrij voor de duisternis. En Jezus ondergaat de kwelling, de verzoeking van de Satan. Als God zich terugtrekt, is de mens een speelbal van de machten van het kwaad. Op jezelf, op zichzelf, helemaal op jezelf aangeleverd. En niet pas bij Golgotha, maar nu al in de hof van Gethsemane ondergaat Jezus de aanvechting van Satan. In dat uur dat hij aan het bidden is, al die stemmen die om hem heen dwarrelen. Zou je niet beter opgeven? God luistert toch niet naar je. Waar doe je het allemaal voor? Denk je nou echt dat als je straks gaat sterven, dat die wereld beter wordt, dat het ooit iets zal oplossen? Het is toch een hopeloze zaak waarvoor je strijdt. Hoeveel mensen hebben je niet afgewezen? Het is toch onzinnig? Ik kan je alle koninkrijken van de wereld geven. Satan eerder gezegd, Matthäus 4. Je hoeft alleen maar mij te aanbidden. Je hoeft helemaal niet naar het kruis. Er is een makkelijkere weg naar de glorie. Maar Jezus geeft niet toe, ook nu niet. En hij roept zijn vader aan, Abba. Avi, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze kwelling aan mij voorbij gaan. Maar hij voegt ook toe, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus roept tot drie keer toe tot zijn vader, maar zijn vader zwijgt en is stil. Dat is het oordeel wat hij in Gethsemane ondergaat. En weet u, laten we hier nooit te klein overdenken. Het feit dat de Heer Jezus zo beangst geworden is, dat hij zelfs bloed heeft gezweet in de hof van Gethsemane, laten we daar nooit te klein overdenken, want hij heeft daar geworsteld met het oordeel van God. De ervaring van zijn afwezigheid. Hoe diep Jezus is gegaan, moet ons wel tot voorzichtigheid manen. Laten we nooit te gemakkelijk denken over de zonde. En het gewicht van het oordeel van God. Ach ja, God zal ons eenmaal nu wel vergeven. Dat is tenminste zijn beroep. Maar dan heb je het niet begrepen. is een prachtig lied van Sela. Zie hoe Jezus biddend strijdt met het pijn verlatenheid. Zo alleen verwond roept hij, mijn God, waarom verlaat u mij? Zie wat Jezus heeft gedaan, in zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij. Niemand heeft zo lief als hij. Ik kom bij mijn tweede punt. Waarom nu al? In de hof van Gethsemane, waarom begint Jezus al daar het oordeel van God te ervaren? Waarom is daar die verstikkende deken van het kwaad, de ervaring van afwezigheid? Hij is alleen. De discipelen slapen. Er is niemand. En weet u, de Engelse opwekkingsprediker Jonathan Edwards heeft iets gezegd over deze tekst wat volgens mij raak is. Hij zegt, in de hof van Gethsemane ondergaat de Heer Jezus vrijwillig het oordeel van God. Komt geen mensenhand aan de pas. En straks zal hij gegezeld worden. Dan zal hij met hem gesoeld worden. Straks is hij het slachtoffer van de kwade praktijken van mensen. Straks zal hij door andere mensen als een speelbal in de hand worden genomen, bespot en gekruisigd. Maar hier is hij vrijwillig en uit eigen beweging draagt hij het oordeel van God over de zonde. Zodat niemand, zegt Edwards, hem later zou kunnen verwijten dat hij niet anders zou kunnen. In de hof zien we Jezus twee dingen doen. Hij heeft God lief met heel zijn hart en hij heeft zijn naaste lief als zichzelf. Jezus bidt, voor wie bidt hij? Voor de wereld? Voor de mensen? Hij bidt voor mensen zoals, ja, Jacobus, Petrus en Johannes. Ze zijn de vertegenwoordigers van de mensen, van de discipelen, de kroongetuige. Hij bidt voor mensen die op het heetst van de strijd slapen. Willen jullie mij ondersteunen in gebed? De strijd is hevig, maar ze slapen tot drie keer toe. Jezus bidt voor mensen die, als het erop aankomt, niet thuis geven. Die zwak zijn. De geest is gewillig, ze willen best, maar het vlees is zwak. Jezus bidt voor mensen op wie die, als het erop aankomt, niet kan rekenen. Maar voor hen ondergaat hij het oordeel en ondraagt hij de Godverlatenheid uit liefde. Zie hoe Jezus daar bidt voor mij. En er blijkt ook zijn liefde tot zijn hemelse Vader. Hij heeft God ook lief met heel zijn hart. Hij blijft het contact zoeken. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vindt u het niet bijzonder dat daar in de hof van Gethsemane de geschiedenis van mens en wereld wordt beslist? Want in die andere hof van Eden ging het fout. Daar was de eerste Adam. Hier zien we de tweede Adam. Daar was de eerste Adam die ongehoorzaam was. Volgen van die. Hier zien we iemand die op zijn knieën tot in de laatste snik gehoorzaam is aan zijn Vader. De tweede Adam. In de hof van Gethsemane en later aan het kruis ondergaat Jezus het oordeel van God. Hij bezwijkt er haast onder. De afgrond van het niets. De hel. Het oordeel. De Godverlatenheid. Jezus draagt het nee van zijn Vader. Plaatsvervangend. En de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt zo mooi. Wat kun je hieraan zien? Dat er niemand in het hele universum is die ons zo lief heeft als de Heer Jezus. Want in de tuin ontvangt hij van God wat wij verdienen. En mogen wij door het geloof ontvangen wat hij voor ons verdiende. Vrijspraak, vrede, leven onder een open hemel in Gods nabijheid. Ik kom bij mijn laatste punt. We kijken op een afstand We zien onze heiland bidden. Hij ondergaat het oordeel voor ons. Wat betekent dit voor ons? Ik noem nog 4 dingen. Voor de week die komt. Het eerste punt, sterke liefde. Als je door het geloof met de Heer Jezus verbonden bent, zei iemand, een van de uitleggers, dan mag je met een opgeheven hoofd lopen. Hij bedoelde, als je met de Heer Jezus verbonden bent door het geloof, dan ben je met hem verbonden van wie zijn liefde voor jou sterker is dan de dood. Dat is gebleken hier in Gethsemane en straks op Golgotha is door God verlaten, zodat ik nooit meer door God verlaten hoef te worden. En je mag op zijn liefde, die vuurvast is, sterker dan de dood, je leven bouwen. Wat mensen ook van je zeggen. Mensen kunnen je leven veel pijn doen. Er kan van alles in je leven wankelen. Maar op de Heer Jezus kun je aan. Zijn liefde, dat is de rots. Niet wankelt. Staande gebleven. En als hij oog in oog met de hel staande is gebleven, zegt Paulus, wat kan ons dan nog scheiden van zijn liefde? Romeinen 8. Sterke liefde. En ik denk ook dat we van de Heer Jezus dit kunnen leren. Niet mijn wil, maar uw wil. Wat bidden je ouders voor je? Je weet het niet. Je kunt het wel vermoeden. Wat bidt Jezus voor je? Vader, ik wil dat zij die u mij gegeven hebt, voor altijd bij u zijn. Jezus bidt om bescherming voor zijn discipelen. Jezus bidt. Maar in zijn gebed, in alles wat hij vraagt, legt hij het in de handen van zijn Vader. Niet mijn wil, maar uw wil moet geschieden. En ik denk dat we dat mee moeten nemen voor onze gebeden. Dat voor onze heiland zo belangrijk is. Moet het ook voor ons belangrijk zijn dat je bereid bent om alles op het altaar van God te leggen. Heere God, dit vind ik belangrijk. Dit zou ik graag willen dat er gebeurde in mijn leven. Maar zeg er dan ook bij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hoe moeilijk dat ook is. Maar Jezus doet het hier ons voor. En wat de derde opvalt, is toch ook wel de bijzondere mildheid van de Heer Jezus. Ik had eigenlijk verwacht dat hij zijn discipelen zwaar zou bekritiseren. Wat zijn jullie nou een stelletje kleingelovigen? Kun je niet wakker? Hij vraagt het wel, kun je niet bidden? Maar als hij voor de derde, kun je niet met mij waken, maar als hij voor de derde keer terugkomt, slaap maar en rust. Zo'n reactie had ik eigenlijk niet verwacht. En dat is nou de Heer Jezus ten voeten uit. Dat hij vol mededoog en mild is naar mensen die het laten afweten. Zouden we dat ook niet van hem kunnen leren, dacht ik. Ik moet van genade leven, u, jij ook. Laten we mild zijn naar anderen. Zijn in je leven altijd wel mensen die je pijn hebben gedaan, die tegenvielen, die er niet waren als je ze nodig had. Maar wees mild en veroordeel ze niet. Net als zij, ben ook jij aangewezen op de genade van God. Zijn mild is naar mij, zal ik dan niet mild zijn naar anderen? En het laatste is in lijn met de preek van vanmorgen. Geef het beste van je leven, is het vierde punt, aan de Heer Jezus. Als je hem daar nou ziet bidden, als je hem daar in de hof ziet strijden voor jou, voor mij, voor u, besef dan dat hij dit uit liefde gedaan heeft, dat hij de angst van de hel op zich heeft genomen. En laat je hart er niet koud onder zijn. Dit is de liefde die we nodig hebben als mensen, daarvoor zijn we gemaakt. Dit is wat geen mens je kan geven, wat de Heer Jezus voor je bereikt. De vrede met je hemelse Vader, vergeving. Die belofte dat niets je meer van zijn liefde zal kunnen scheiden. Hij heeft het voor ons verworven. Laat je hart er niet koud onder zijn. In Gethsemane heeft hij de strijd gestreden en overwinning behaald. En als je op hem gericht blijft, is er hoop. Ook al wankelt er veel in je leven, De liefde van Jezus, de handen waarmee Hij ons vasthoudt, zijn sterker dan de zwaarste storm. Halleluja. Amen.